Welkom bij de podcast van Ertsberg met ideeën die bijdragen tot het debat.
Welkom beste luisteraars bij onze nieuwste aflevering. Vandaag hebben we een buitengewoon boeiende en verhelderende discussie in petto. Onze gasten zijn Jonas Roelens en Nathan van Kleij, de briljante samenstellers van het baanbrekende boek Middeleeuwse Medemensen. Dit boek is een ware eye-opener en daagt onze gevestigde opvattingen over de middeleeuwen uit. In dit boek pakken Jonas en Nathan en een heel team van deskundige historici wijdverspreide clichés over de middeleeuwen aan. Vandaag gaan we dieper in op wat hen inspireerde om dit boek samen te stellen, de uitdagingen die ze tegenkwamen bij ontrafelen van die hardnekkige mythes en de verrassende inzichten die ze onderweg opdeden en met ons delen. Zet je schrap voor een reis terug in de tijd waarbij we de echte verhalen achterhalen die verborgen liggen onder eeuwen van misverstanden en stereotypen. Dit is niet alleen een gesprek over geschiedenis, het is een vorm van een ontdekkingstocht naar hoe het verleden onze huidige wereld vormt. Dus of je nu een geschiedenisliefhebber bent of gewoon nieuwsgierig naar de echte verhalen achter de geschiedenisboeken, deze aflevering is iets wat je niet wil missen. Welkom Jonas en Nathan.
Goedemiddag, hallo.
Goedemiddag.
Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen en eens informeren naar wat jullie eigenlijk inspireerde om dit boek Middeleeuwse Medemensen te gaan samenstellen.
Ja, het is zo als je als historicus rond de middeleeuwen werkt, dat je wel eens geconfronteerd wordt met negatieve stereotypen rond de periode waar je je professionele leven aan wijdt, zal ik maar zeggen. Hè. Als je de krant openslaat, als je in een discussieprogramma op tv het woord middeleeuwen hoort passeren, dan is dat zelden omdat iemand die periode wil bewieroken. Dan gebruikt men meestal het woord middeleeuwen om een negatief aspect van onze eigen tijd aan te duiden. Hè. Dit zijn echt middeleeuwse toestanden of we worden teruggecatapulteerd naar de middeleeuwen. Dan weet je wel hoe laat het is. Hè. Dan bedoelt men eigenlijk altijd iets zeer negatief. En eigenlijk wilden wij als historici aantonen dat die periode zeker niet zo negatief is als er voorgesteld wordt. Hè. Uiteraard is het niet onze bedoeling geweest om daar nu een soort rooskleurig walhalla van te maken waar er geen enkel probleem is of waar niets fout loopt, verre van. Maar we wilden gewoon aantonen dat die mensen, die middeleeuwse medemensen, ja, niet de naïeve, domme, achterhaalde, barbaarse figuren zijn voor wie ze vaak versleten worden. Dus we wilden die negatieve stereotypen, die er toch heel vaak zijn in die maatschappij, uitdagen. Door die clichés ja, uit te lichten. Wat zijn die clichés? Waarom zijn ze zo hardnekkig? En hoe zit het dan precies echt?
En hoe hebben jullie die lijst dan samengesteld? Want ja, clichés, waarschijnlijk zijn er veel meer dan diegenen die jullie in dat boek hebben behandeld. Maar hoe ga je dan ja, te werk om die lijst van onderwerpen samen te stellen?
Ja, dat is denk ik vooral ook eerst rondvragen bij mensen die je kent, goed kent. En collega's zelfs ook. Dus we hebben gepolst bij verschillende groepen mensen. Mensen die heel weinig van de middeleeuwen afweten. Wat zijn nou precies de clichés die die gelijk bij jullie opkomen? En dat zijn dan vaak de clichés. De middeleeuwen zijn vies, gewelddadig, vrouwenvriendelijk, heel autoritair. En grappig genoeg onder dus collega's net zo. Hè, dus om een beetje te kijken van zitten we in een pool te vissen die voor iedereen aansprekend is. Hè? Dus ook voor mensen die al een beetje meer weten, kunnen we hen ook nog een keer wat bijleren over deze periode. En toen zijn we uiteindelijk op 10 clichés uitgekomen. 1 omdat dat ook een mooi rond getal is. Hè. We hadden er ook wel 20 kunnen pakken, maar op een gegeven moment schrijf je wel een heel dik boek. En ook clichés die samen alle facetten, of in ieder geval zoveel mogelijk facetten van dat middeleeuwse leven van een gemiddelde mens in die periode goed omvat. Dus daarmee een soort volledige puzzel te kunnen leggen. Volledig is natuurlijk een groot woord, het is niet volledig, maar wel zoveel mogelijk elementen uit die samenleving, het leven van mensen proberen te begrijpen.
Jonas, wat vind jij dan in dat lijstje de meest hardnekkige misvattingen over de middeleeuwen?
Ik denk hardnekkig, de meest populair is ongetwijfeld de middeleeuwen zijn vies. En dat krijg je natuurlijk elke keer dat je de middeleeuwen in de populaire cultuur, in de beeldcultuur ziet, opnieuw door je strot geramd. Hè. Dan zie je mensen die in vale, versleten kledij door modderige straten ploeteren, terwijl er absoluut geen basishygiëne is, terwijl de urine en stront door de ramen gekieperd wordt. Het is ook altijd alsof er een soort donkere grauwe filter boven die middeleeuwen geplaatst wordt in dat soort beeldcultuur. Of dat nu humoristisch bedoeld is, denk maar aan Monty Python en de Holy Grail, of in veel recentere Hollywoodfilms of populaire series. Dus dat clichébeeld, dat stereotypebeeld van een onhygiënische, barbaarse samenleving is heel sterk aanwezig. Dus ik denk dat dat misschien wel nog het meest nodig was om dat te gaan ontkrachten. Dat dat misschien nog het meest echt ingeprent zit in het geheugen, het collectieve geheugen van mensen.
En waarom denk je dat, dan dit cliché, maar dan al de clichés die jullie behandeld hebben bij uitbreiding, waarom dat die zo hardnekkig blijven bestaan? Wat is de reden waarom dat veel mensen dat nu altijd zo blijven denken?
Er zijn zoveel redenen te noemen, denk ik. In het boek gaan we daar zoveel mogelijk al op in bij elk cliché, om het een beetje toe te lichten waar dat specifieke cliché vandaan komt. En soms heeft dat te maken met ook bronnen uit die tijd zelf. We kunnen bijvoorbeeld over dus de middeleeuwen zijn vies. Er zijn spotprenten uit die tijd waarin we strontemmers op straat zien gegooid worden. Maar het is dus een spotprent of iets om te lachen. Maar dat zijn natuurlijk wel bronnen die misschien de eerste interpretaties van die tijd van, oh, dat was dus blijkbaar de norm. Hè? We zien daar indicaties van. Hetzelfde geldt een beetje voor bijvoorbeeld de middeleeuwen zijn gewelddadig. Of waarin ongelijkheid tussen man en vrouw bestaat, is dat ridderromans uit die tijd over hoofdse liefde. Hoewel dat ook een term is die we zeker kunnen bediscussiëren. Waarin heel veel aandacht wordt besteed aan het schaken van een vrouw. Ook wel eens geïnterpreteerd als het verkrachten van de vrouw in sommige tradities. Waarin geweld een grote rol speelt tussen het trekken van een zwaard, het uitdagen van je tegenstander, het winnen van een duel. Dat soort bronnen alleen al uit de tijd zelf, dus contemporaine bronnen, die kunnen natuurlijk doen suggereren van, dus zo zat het leven in elkaar. Tegelijkertijd is dat eenzijdig bronmateriaal. Er is natuurlijk ook heel veel bronmateriaal wat de nuances daarbij plaatst. Maar het is vaak ook het bronmateriaal wat een groot publiek heeft bereikt, omdat het films geïnspireerd heeft, maar ook de Arthur-romans heeft geïnspireerd, die veel mensen misschien kennen of eerder zullen kennen dan ander bronmateriaal. Dat heeft de schilderkunst enorm beïnvloed. Dus die hoofdse liefde, maar ook die goedgelovigheid dat ridders in de kerk knielen en bidden tot God voordat ze op kruisvaart gaan. Hun vrouw gedag zeggen of dat ze jonkvrouwen uit kastelen redden. Dus die bronnen hebben dat soort verhalen weer geïnspireerd. En vooral in de 19e eeuw kwam dat heel erg op. En die op hun beurt hebben de populaire cultuur weer heel erg beïnvloed. Disney, films, Game of Thrones. Dus dat schakelen, en nu pakken we eigenlijk nog maar één fragment eruit. Hè. Dus alleen dat soort ideeën al zijn heel langzaamaan opgebouwd door de eeuwen heen. En zijn daardoor juist ook heel hardnekkig. Ja, dus ik denk dat al heel mooi laat zien dat die clichés, misschien ook wel verklaart waarom die clichés of die middelen zo veel voorkomend zijn, is omdat ze zo lang al bestaan.
Je noemt net die bronnen, dus jullie zijn natuurlijk ook enorm begaan met brononderzoeken, jullie zijn academici, dus uiteraard ga je dat niet negeren. Maar welke uitdagingen zijn jullie dan tegengekomen om die bronnen te gaan interpreteren, om dan te gaan kijken van wat heeft het cliché gevormd, maar wat is de waarheid erachter? Van, dat moet toch behoorlijk uitdagend geweest zijn?
Ik denk dat elke generatie historici en academici opnieuw andere vragen aan dat verleden stelt en die bronnen op een andere manier bekijkt. En dat zie je in dit boek heel hard weerspiegeld in die zin dat het voornamelijk de gewone mensen zijn die aan bod komen in dit boek. Hè. Er passeren koningen en hertogen en pausen, al wat je wil. Maar onze focus ligt op die gewone medemens, hoe die het leven bekijkt, hoe die grote fenomenen, die grote gebeurtenissen die passeren, hoe zij daar tegenover staan. En dat is iets wat, denk ik, de huidige generatie, ook wel de vorige generatie, veel meer doet dan historici uit de 19e, begin 20e eeuw. En daar ook wel andere thematieken op loslaten. Zo zijn er hoofdstukken in dit boek waar gender heel sterk besproken wordt. En dat is een thema dat 20, 30 jaar geleden door medievisten nog maar met mondjesmaat aangeraakt werd. Dus je ziet dat die bronnen gewoon telkens opnieuw geïnterpreteerd worden vanuit een nieuwe invalshoek. En dat levert eigenlijk dit verse onderzoek op wat wij hier nu aan een breed publiek op een zo toegankelijk mogelijke manier presenteren. Wat ook wel is, het gaat ook over soms gewoon andere bronnen van onder het stof halen. We hebben het ook gehad over hoe we in historici vroeger misschien veel te veel gewoon louter keken naar normatieve bronnen. Naar wetgeving, naar ordonanties, naar theologische traktaten door kerkelijke leiders. maar daarbij eigenlijk niet altijd goed inschatten of meegeven van ja, wat doet de gewone mens daar nu mee? Hè? Dus het is niet omdat je een regel uitschrijft of uitvaardigt, dat die ook zonder twijfel of spoorslags gevolgd wordt door de bevolking zelf. Hè? Dus dat zijn van die bedenkingen die veel meer in dat nieuw onderzoek aan bod komen.
Het is ook wel grappig dat je het zegt over normatieve bronnen, dat klopt helemaal, dat die vaak al meer bestudeerd zijn en dat die gecontextualiseerd kunnen worden door middel van andere bronnen. Maar zelfs die normatieve bronnen zelf, dus een normatieve bron kan bijvoorbeeld zijn, mensen die messen trekken, die worden bestraft met zoveel gulden of florijn. Mensen die elkaar met de vuist slaan, die worden met zoveel bestraft. En dat suggereert volgens sommige mensen dan gelijk, er zijn zoveel regels rondom geweld, dat betekent dat het heel gewelddadig was. Maar je kan het ook andersom lezen, dat mensen dus al eigenlijk de hele tijd bezig waren om dat geweld in te dammen en dat ze daar regels voor nodig hadden. Maar zoals Jonas het zegt, het is niet vanzelfsprekend dat mensen dat opvolgden. Want het bestuur was nog niet, je had geen geweldsmonopolie als staat of als stadsbestuur. Je had ook nog geen rechtsmonopolie als staat of stadsbestuur. Mensen losten het probleem nog veel meer onderling op dan we dat tegenwoordig doen. Of althans, tegenwoordig mogen we dat niet meer voor de wet doen. En toen destijds kon dat binnen de juridische kaders wel. Dus zelfs het weer opnieuw kijken naar die, wat wij noemen normatieve bronnen, helpt al. Je kan dat ook verkeerd lezen en dat gebeurt best wel makkelijk. Zeker als je een vooroordeel over die periode hebt. Dan zie je alleen maar bevestigd wat je denkt dat die periode voor jou is. Maar dat kun je heel goed omdraaien.
Hoe lang zijn jullie eigenlijk met dit onderzoek bezig geweest?
Oh, dat is een moeilijke vraag, hè? Omdat we zijn natuurlijk academici die allemaal een proefschrift geschreven hebben of nog aan het schrijven zijn, hè? De hele auteursploeg. Dus je zit daar sowieso met een onderzoek van jaren. Hoe zou ik het zeggen? De inhoud van een specifiek hoofdstuk is dikwijls toch ook niet louter je eigen onderzoek. Je probeert toch een soort samenvatting te maken van andere regio's, andere steden, andere invalshoeken. Dus dat is moeilijk te zeggen. Het is sowieso, het onderzoek, het werk van auteurs zit daar sowieso in weerspiegeld in elk hoofdstuk. Maar ze zijn natuurlijk gelukkig ook niet enkel binnen hun eigen lijntjes gebleven, maar zijn natuurlijk ook gaan kijken naar wat hebben collega's hier nu over geschreven. En daarom is het wel zo interessant. Het is echt een soort synthese van heel recente resultaten in het academische veld. Maar hier zit, in wat is het, een goede 300 bladzijden, zit eigenlijk voor jaren academisch onderzoek.
Ja. Iedere auteur is ook gepromoveerd, of bijna gepromoveerd. Een auteur is bijna op de finishlijn. Dus dat betekent, en elk onderzoek van die ex-promovendus, dan wel promovendus, sluit heel nauw aan bij het thema wat ze hebben opgepakt. Dus er zit sowieso iets van eigen onderzoek in waar inderdaad vier, vijf jaar werk in zit.
We hadden het in het begin over hoe we meestal denken over de middeleeuwen, de clichés die we hebben in onze populaire cultuur. Maar de manier waarop we naar de middeleeuwen kijken, verandert die doorheen de tijd? Kijken we daar nu anders naar? En dan bedoel ik ook dan nog net voor we jullie boek gelezen hebben, want dat veranderde uiteraard. Maar verandert eigenlijk die manier waarop dat we daar naar kijken doorheen de tijd ook?
Ja, en ik weet niet welke tijd je bedoelt. David, bedoel je de recente tijd? Of hoe ver wil je terug?
Wel, algemeen, zijn daar inderdaad bepaalde golven in dat ontdekken? Want naarmate we natuurlijk nu alsmaar meer en meer onderzoek doen, zullen de manieren waarop we erover nadenken en wat we ontdekken alsmaar sneller weer veranderen. Maar ik zou maar zeggen, de afgelopen pakweg 100 jaar, is er dan veel veranderd op de manier waarop we naar kijken?
Nou, het 100 jaar al een mooie lange periode noemen. Dus begin 20e eeuw, een periode van Johan Huizinga bijvoorbeeld. Als je het vergelijkt, dat is dus pak een beet 100 jaar geleden nu. Iets langer. Het verschil tussen wat hij toen nog opschreef, terwijl hij ontzettend geïnteresseerd was in die periode, is groot met wat we nu als historici opschrijven. Hij schreef nog echt over een periode waar de adel eigenlijk heel erg voornamelijk onder de aandacht werd gebracht, waarin ook een periode van zeer sterke contrasten werd geschetst. Dus aan de ene kant mooi en ook wel machtig en flamboyant wellicht. Zeker de pracht en praal van de adel in de kerk. En aan de andere kant zwaar, moeilijk, heel oneerlijk. Noeste arbeid voor mensen die weinig in de melk te brokkelen hadden. Nou, dat is echt een clichébeeld dus nog, hè? Ondanks dat daar veel noestarbeid in zit door Johan Huizinga zelf. Als we bijvoorbeeld een flinke sprong in de tijd maken naar de jaren 70, 80, waarin de microgeschiedenissen heel populair werden. Hè? Dus het werk van de recent overleden La Durie, hè? Montaigu bijvoorbeeld. Het is een ontzettend populair werk geworden. Heel grondig onderzoek gedaan naar juist een kleine groep mensen in een Frans dorpje Montaigu, waar het dagelijks leven heel erg naar voren kwam. Waarin dus de kleine zaken er juist heel erg toe deden. En waarin ook het contrast misschien tussen adel, kerk en gewone arbeidersboeren niet werd weggenomen. Waar wel de aandacht heel erg ging naar de groep mensen die misschien minder invloed had op de samenleving. Dus daar zie je dat heel erg veranderen. Dat die middeleeuwen ook heel erg... dat het ook de onderzoekers die daar werk in staken... ontzettend invloedrijk waren ook in ons vakgebied. Lucien Febvre, La Durie is een goed voorbeeld. Misschien dat jij nog andere namen hebt, Jonas. Maar echt, medievisten waren ontzettend invloedrijk in het veld en hoe onze ambacht als historicus zich ontwikkelde.
Eigenlijk, zonder al te chauvinistisch te doen, je ziet dat wel vaker, dat medievisten eigenlijk een soort vernieuwing binnen de geschiedschrijving in bredere zin teweeg brengen. Ook bijvoorbeeld in genderstudies, dat is een veld waar ik dan zelf heel hard in zit, zie je dat het ook vaak die medievisten zijn die daar eerste stappen zetten. Dus dat is wel heel bijzonder. Ook dus die namen die Nathan al noemde, hè, zo die nadruk op zo eerder het socio-economische, het kwantitatieve, dat is ook heel hard vanuit zo die stroming begonnen. Dus dat is wel interessant hoe je ziet hoe opnieuw elke generatie historici er met een andere blik naar kijkt. Maar als je mij toestaat, David, om nog iets verder in de tijd te graven, hè, dat is altijd gevaarlijk als je aan historici vraagt of toestemming geeft om een lange termijn analyse te geven. Maar bijvoorbeeld de 19e eeuw is ook heel vormend geweest in die visie op die middeleeuwen, zowel in positieve als in negatieve zin. Het is een periode van industrialisering, van verarming eigenlijk ook collectief. De steden die in snel tempo groeien met sloppenwijken die amper mee kunnen. En vanuit die industrialisering groeit er een soort nostalgie naar een verleden die veel rooskleuriger in hun hoofd zit dan het ooit geweest is. En dan krijg je het idee van de kastelen met torentjes en prinsessen en toernooien met ridders en noem maar op. En is het moment waarbij architecten als Viollet le Duc de Notre-Dame in Parijs gaan middeleeuwse maken en waarin Carcassonne, de stad, bijna opgeleukt wordt met extra torentjes en dat soort zaken. Dus je ziet dat daar dan plots ook een soort fantasiebeeld van die middeleeuwen gecreëerd wordt. Of hier in Gent, de stad waar ik woon en werk, dan is het in 1913 organiseert men hier een wereldtentoonstelling. Wordt heel die stad verfraaid. Hè? Alle huisjes, gebouwtjes die rond de Sint-Niklaaskerk gebouwd zijn door de eeuwen heen, die worden dan weggehaald. Hè? Die kerk moet dan vrijgemaakt worden. Ook dat is zo'n beweging die je dan ziet. Dus die middeleeuwen worden middeleeuwser gemaakt vanuit een soort romantische fascinatie met het verleden. Dus ook vanuit een soort natiegevoel. Hè? De opkomende natiestaat in de 19e eeuw. Men kijkt heel hard terug naar die middeleeuwen vanuit, kijk een keer hier, wat een mooie nostalgische tijd... Met het volk dat nog één was, dat soort ideeën. Hè. Het is geen toeval dat je in heel veel Belgische, Vlaamse steden, als er standbeelden staan, hè, dan zijn dat 19e-eeuwse standbeelden van middeleeuwse helden. Hè, van Jan Breydel tot Godfried van Bouillon en noem maar op. Dus die middeleeuwen worden een beetje geïnstrumentaliseerd in die periode. Dus je ziet dat beeld constant verandert en dat men dat al heel lang aan het kneden en aan het vormen is.
Maar let op, hè, die beelden hebben we in Nederland niet. Dit is ook wel een interessant aspect van hoe de aandacht en ook clichés rondom die midden ook wel veranderen. Is dat ondanks dat als je naar de 19e-eeuwse auteurs kijkt, dat voor Nederland en Vlaanderen in beide gevallen geldt, dat die deze romantiek en deze zwart-wit maatschappij, zoals Jonas schetst, inderdaad weergeven. Maar dat het idee dat bijdraagt aan je identiteit, dus de nationale helden of lokale helden die eruit voortkomen, daar zie je dus alweer accentverschillen in. Mm-hmm. Dat die in Vlaanderen heel sterk worden benadrukt. Logisch ook, want het zijn enorm belangrijke periodes geweest. In Nederland zijn die standbeelden er van Rembrandt en van onze grote helden uit de Gouden Eeuw. Mm-hmm. Niet geheel oncontroversiële helden zoals Jan Pieterszoon Koen. Dus dat is interessant om dat te zien.
Ja, want dat, ja, dat doet me eigenlijk nadenken van die lessen die we op deze manier nu leren uit de middeleeuwen. En het beeld dat echt dankzij jullie boek, toch zeker ook voor mij, echt wel verandert over bepaalde dingen die ik dacht te weten over de middeleeuwen. Zijn die dan op een bepaalde manier relevant voor hedendaagse maatschappelijke kwesties? Want ja, Jonas, je zei het daarnet al, het zijn vaak van daaruit dat over bepaalde aspecten eerst wordt nagedacht en dergelijke. Van, denk je dan dat dit allemaal ook belangrijk is om dingen te interpreteren die vandaag leven?
Ik denk het wel, omdat die middeleeuwen worden zowel heel negatief als soms ook zelfs nostalgisch weergegeven in onze maatschappij. Onlangs wees er ons iemand op het feit van ja, er zijn ook heel positieve associaties aan de middeleeuwen die eigenlijk misschien even controversieel zijn. Zo het hele idee dat je in bepaalde conservatieve kringen een soort heimwee hebt naar de middeleeuwen, want toen kon de man nog een man zijn. Vanuit dat hele idee van het fantasiebeeld van ridders die op avontuur trekken terwijl de prinses braaf in de toren zit te wachten. Dus kijken naar bijvoorbeeld het hoofdstuk dat ik zelf schreef, die genderverhoudingen in de middeleeuwen, de positie van vrouwen en mannen tegenover elkaar in die maatschappij, doet ons ook nadenken over waar staan we vandaag zelf. Want we zijn nogal geneigd om geschiedenis als een soort continue vooruitgang te zien, een opwaartse lijn van verbetering. Maar we zien dat als je bijvoorbeeld naar de emancipatie van vrouwen kijkt, dat in die middeleeuwen, in die 14e, 15e eeuw, dat eigenlijk veel minder problematisch was, dat er veel meer gelijkwaardigheid was dan in de pakweg laat 16e, 17e eeuw. Dus dat is geen continue vooruitgang. Je ziet dat daar verandering in komt. En dus op dat soort deelaspecten van die middeleeuwen terugblikken, kan je wel degelijk doen nadenken over de eigen tijd. Al is het maar omdat je geconfronteerd wordt met het idee dat je wel een heel lange tijd misschien met een clichébeeld, een stereotype, een vooroordeel in je hoofd zat. En als dat ontkracht wordt, dan kan dat volgens mij je ook doen nadenken over andere stereotypen en vooroordelen waar je dagelijks mee in je hoofd zit. Over andere periodes, over andere onderwerpen. Dus dat is wel een denk ik... Als mensen na het lezen van ons boek het boek neerleggen en zeggen van ah ja, kijk, geschiedenis is meer dan dat soort stereotype plaatjes, dan denk ik dat wij heel gelukkig kunnen zijn.
Zoals jullie ook zeiden, jullie hebben met andere experts gesproken, aan het woord gelaten in dit boek. Dus ik neem aan dat er toch ook wel dingen zijn die jullie geleerd hebben tijdens het werk aan dit boek. Wat is misschien voor ieder van jullie het meest verrassende geweest? Dat je zelf zei, ah, oké.
Dit is een vraag die wij vaak krijgen en elke keer besef ik me hoe moeilijk die vraag is. En dat is niet omdat ik wil doen voorkomen dat ik niks meer heb geleerd en dat ik het allemaal wist. Maar dat het natuurlijk, we zijn al lang met dit proces bezig en dat veel dingen in de loop van dit project zijn geland. Dus dat die grote clichébeelden, ik moet eerlijk zeggen, dat ik heb daar met mijn onderwijs al zo vaak dat ik me daarmee bezig heb gehouden dat ik die al wel een tijdje heb weerlegd. Voor mezelf ook. En dat het dus vaak in die wat kleinere dingen zit. Dat het dus misschien nog genuanceerder zit dan ik dat ook dacht. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld. Ik weet echt wel dat vrouwen in die periode ook agency hadden. Maar ik had toch wel. En ik wist ook wel dat vrouwen. Want dat komt uit mijn eigen onderzoek voort. Dat die juridische zeggenschap hadden. Dus dat als een man was overleden bijvoorbeeld. Dan kregen zij alle rechten over het bezit. En over de voogdij of de kinderen. Dat was out of the question dat anders zou gaan. Het liefst zou ze wel weer trouwen met een andere man. Maar dat hoefde echt niet. Maar ook in het geval dat het huwelijk nog wel bij elkaar is, maar dat de man losse handjes heeft bijvoorbeeld, dat ook dan een vrouw het recht heeft om te scheiden van bed en brood, ondanks dat, en dat is ook wel, het idee klopt ook wel, dat de kerk dat niet per se zou toestaan. Maar er is dus in die samenleving ruimte om voor de kerk gehuwd te blijven, omdat dat complexer lag, maar in de praktijk toch van elkaar te scheiden. En dat ook geaccepteerd was. Hè? Dat als daar een goede reden voor was, dat het geaccepteerd was. Dat soort kleine dingen, dat vond ik nog steeds heel fascinerend. Of klein, het is helemaal niet klein, dat is een hartstikke mooi onderwerp. Daar kun je hele studies naar doen. Dat zijn misschien nog dingen waarvan ik denk, oh ja, misschien heb ik daar dus toch nog een klein vooroordeel over. Dat ik misschien zelf ook af en toe nog te normatief denk over die tijd van... er waren heel veel regels van de kerk, er waren regels dat het huwelijk was iets heiligs. Maar in de praktijk is klopt dat, maar is het dus een wereld waar mensen veel meer hun eigen weg mochten zoeken, als dat nodig was.
En jij, Jonas?
Ja, een beetje hetzelfde zoals Nathan. Hè. Hoe meer je die hoofdstukken aan het redigeren bent, hoe minder je nog in verbazing valt, of hoe meer alles in een puzzel valt. Maar wat ik zelf heel fascinerend vond, was in een bepaald hoofdstuk wordt er ingegaan op ongelijkheid en op ongelijkheidscijfers. En dat is natuurlijk notwaar moeilijk om in cijfers te gieten, omdat je in elke studie andere parameters hebt van wat neem je mee of niet. Maar dus er zijn cijfers die wijzen op het feit dat onze maatschappij wellicht veel ongelijker is dan die middeleeuwse periode op vlak van inkomensverdeling en dat soort zaken meer. En dat zit toch ook, dat is toch ook een beetje het clichébeeld die heel hard in mijn hoofd ergens zat, van wie aan de onderkant van de samenleving terechtkomt, die krabbelt daar weer heel moeilijk uit. Maar er zijn mechanismen die uiteraard niet volledig te vergelijken zijn met onze welvaartsstaat, verre van, maar er zijn wel mechanismen van armoedetafels die op parochiaal niveau dan bijstand leveren. Er zijn voorbeelden van wat je self-made men en women zou kunnen noemen, van mensen die opklimmen en die sociale mobiliteit aangrijpen. Dus ook dat, die hele, het statische idee. Je hebt boven elk kind zal in het lager of middelbaar onderwijs wel een keer de piramide, de feodale piramide gezien hebben. Van je hebt de adel, de werkende lieden en de geestelijkheid. En dan heb je die aan de top staat de koning in die piramide. En het hele, ja, je zit in zo'n hokje, je zit vast. Dus dat is een stuk minder statisch. Dat vond ik zelf ook als onderzoeker wel interessant om te zien hoe die doorgroeimogelijkheden er toch zijn. Waarmee dat ik niet wil gezegd hebben dat die sociale gelijkheid compleet doorgevoerd is en er geen glazend plafond meer zou zijn en dat soort zaken. Maar het is ook niet het uber-statische ding die we er vaak van maken.
Jullie hebben een heel stuk van jullie leven gewijd aan de studie van de middeleeuwen. Dus dan zit ik me af te vragen, is er voor jullie een favoriet verhaal of een favoriet personage uit die middeleeuwen die naar voren komt? Of die nu in dit boek staat of niet? Ik zou zelf zeggen van, ja, de Rode Ridder, dat is dan een verzonnen figuur. Maar voor jullie, van wie zouden jullie of wat zouden jullie naar voren schuiven?
Dit is een verhaal. Stel voor dat er nu een luisteraar is die mij vaker heeft gesproken of zo, die zal gelijk in de lach schieten. Maar het overgrote deel van de mensen gelukkig niet. Het is een totaal onbekend iemand en hij komt voor in mijn boek, maar niet bij naam genoemd. Die man heet Willem Benne en hij heeft in het begin van de 16e eeuw, dus net na 1500, maar dat mogen wij doen als mediavisten, vinden wij, heeft hij geleefd in Gouda. En die man die had nogal wat dingen op zijn kerfstok. Die heeft in verschillende steden heeft hij mensen bedreigd, stenen gegooid, messen getrokken. Kortom, echt een doerak. En is daarvoor opgepakt en heeft vervolgens alles ontkend omdat hij... en hij zei dat hij dronken was. En dus dat betekent dat als je dronken bent, dan ben je ontoerekeningsvatbaar en dan is het allemaal niet zo erg. Maar er waren getuigen die zeiden hij was helemaal niet dronken. Dus helaas is hij daar niet mee weggekomen. En hij is bestraft. En zijn straf is nogal specifiek. Zijn ogen moesten worden uitgeprikt. En dat is natuurlijk, dat bevestigt in één keer dat cliché. Ha, zie je wel, de bloederige middeleeuwen. Onmenselijk. Zelfs een zware misdaad, dan ga je natuurlijk zijn ogen niet uitprikken. En dat klopt inderdaad. Het uitprik van ogen is ook het ontmenselijke van iemand. En zelfs in die tijd was het een zware straf. Maar... De rechters van Gouda die hadden daar de middelen niet toe, dus die hebben een brief gestuurd naar Leiden en die hebben daar aan de schepenen van Leiden gevraagd van, goh, hoe doen we dat eigenlijk, het uitprikken van ogen, en hoe doen we dat, want we hebben geen machine daarvoor, dat zeggen ze bijna letterlijk zo, en dan geeft Leiden het advies, die zegt van, nou, die hebben een chirurg gevraagd van, goh, kun je ons advies geven hiervoor, dus dat zie je ook wel weer dat er heel duidelijk ook sprake was van expertise op dat gebied al heel duidelijk. En die zei, je moet een scherp mesje gebruiken, zoals een chirurg dat gebruikt. Geen machine, scherp mesje. Want dat is het meest pijnloze en ook het minst bloederige. En dat, dus ondanks dat uiteindelijk is trouwens deze Willem heeft deze straf ook ontlopen. Want hij gaat een hoger beroep, hij gaat het tieren. Wat ook mis laat zien dat zelfs een misdadiger in de middelen ook gewoon rechten had en een hoger beroep kon gaan. En hij is uiteindelijk op pelgrimage gestuurd en daar houden de sporen helaas op. Dus wat er echt met die man gebeurd is, weten we niet. Maar deze straf is vermoedelijk niet uitgeoefend. Dat vind ik al fascinerend eraan. Maar wat ik ook heel mooi vind, is dat advies wat laat dat dan zien? Hè, dat noem ik ook in het boek, van dat die schepen dus advies invroegen over hoe kunnen we dit het beste uitvoeren. En mijn interpretatie is dus dat, ondanks dat ze deze man wilden ontmenselijken, omdat ze hem echt vonden dat hij zwaar bestraft moest worden, dat het op een nette en pijnloze manier moet gebeuren. Die man moet er niet aan overlijden. Het publiek wat er eventueel bij zat, of de mensen die daar getuigen van waren, of de chirurg, er moest niet te veel bloed vlooien. Het moest zo proper mogelijk gebeuren. En ik vind dat geeft ook weer een andere interpretatie aan hoe ze omgaan met misdadigers en omgaan met straffen die voor ons gelijk heel, heel bruut en bloederig zijn. En dat zijn ze ergens ook, maar er zitten dus wel andere kanten aan dit verhaal.
Heb jij ook zo'n favoriet?
Oh, ik vind dat heel moeilijk kiezen. En misschien kom ik nu zelf ook weer bij een clichébeeld terecht. Maar ik ben een West-Vlaming die opgegroeid is in de schaduw van Brugge. Dus ik zou toch wel een keer graag naar dat 14e, 15e eeuwse Brugge terugkeren om te zien hoe dat daar nu precies echt zat. De kans krijgen om het atelier van een Van Eyck of een Memling binnen te stappen of zo.
Nee.
Of je het s'avonds gewoon aan de badcultuur over te geven om te zien hoe... want dat is ook, het komt ook aan bod in ons boek. Hè. Je hebt de middeleeuwen zijn niet vies. Mensen gaan naar het openbaar badhuis om zich te wassen. Maar dat is een soort wellnesscentrum waar je ook muziek en een maaltijd kunt krijgen. En in bepaalde badhuizen ook de vleeselijke liefde kunt vinden. En in het bronnenmateriaal dat ik zelf gebruikt heb, zijn er een paar van die badhuizen waar mannen die op mannen vallen zeer goed weten, als je daar passeert, is de kans op het scoren van een date zeer groot. Niet dat ik nu precies zelf historisch zou willen reenacten of participeren. Ik ben gelukkig getrouwd met mijn man, daar niet van. Maar het lijkt me wel nuttig om te zien in hoeverre dat dan effectief dat allemaal zo gebeurt. En hoe groot die tolerantie dan in die badhuizen echt is en hoe hard dat daar gemanaged wordt. En zo, dat lijkt me heel interessant om te zien. Ook al omdat het een stad is waar er zoveel nationaliteiten samenkomen op dat moment. Dus ook dat is een cliché dat in het boek aangehaald wordt. Hè. Die middeleeuwers blijven heus niet allemaal onder hun kerktoren plakken. En in bepaalde van die steden zien we dat daar echt... Ja, dat zijn draaischijven van die wereldhandel op dat moment. Dus in Brugge lopen Schotten, Italianen, Spanjaarden, Fransen, noem maar op, rond. Dus dan moet er een soort interculturele mengelmoes geweest zijn. Dus dat lijkt me heel fascinerend om dat te zien eigenlijk.
Jullie boek verandert de kijk, toch voor heel veel mensen, denk ik. Diegenen die er zeker niet mee zo bezig zijn. Want ja, een cliché is nu eenmaal een cliché omdat het een cliché is, zou je kunnen zeggen. Maar dus buiten jullie boek nu, vinden jullie dat de manier waarop we naar de middeleeuwen kijken, dat ook beïnvloed wordt door de opkomst van digitale technologieën en de sociale media?
Ik denk het wel, en soms ook in de goede zinnen, want er is, ik denk dat er nog maar vorig jaar was, is er door digitale media en dergelijke meer, was er een project waarbij je de verloren zwinhavens terug kon gaan ontdekken. Dus dat was een soort fietstocht waarbij je van Brugge naar het Zwin, naar de kust, kon fietsen. En in plaatsen als Damme en Nieuwpoort en zo meer, echt die middeleeuwse sitespots weer met virtual reality tot leven kon brengen. En dat is dan een project die ook echt door historici en archeologen mee ondersteund wordt. Dus dat is dan weer zo'n voorbeeld van hoe het heel hard kan tonen hoe die twee hand in hand gaan. Aan de andere kant heb je dan de videogames en dergelijke meer, die soms weelderig putten uit fantasie en het heel levensecht toe lijken, waardoor het voor een breed publiek natuurlijk makkelijk is om ervan uit te gaan, dit is hoe het was. Hè. Dus het zit er wel ergens tussenin, denk ik.
Ik denk dat het sowieso voor... Ik bedoel, er gaan nu beelden voor elke historische periode en hedendaagse periode of episode voorbij die heel echt lijken en die niet echt zijn. Ik zag een paar... AI kan natuurlijk fantastische dingen doen die ontzettend lollig zijn, maar evident, bijvoorbeeld, ik zag laatst iemand die stoomtreinen in middeleeuwse miniaturen had gefietst. En dat zag er levensecht uit, maar dat weet je natuurlijk gelijk dat het niet echt is, althans dat hoop ik. Anders moeten we een boek over middeleeuwse stoomtreinen gaan schrijven en dat wordt wel een hele rare exercitie. Maar dat kan natuurlijk op een kleinschalige manier ook, dat er gewoon opeens figuren bij elkaar staan die elkaar nooit hebben gezien, dat soort dingen. Maar ik moest laatst ook heel hard lachen dat iemand had een opdracht gegeven aan zo'n machine een pelgrim die voor de deur van de kerk staat van Santiago de Compostela met allemaal pelgrimsinsignes en et cetera. Dat is voor de niet-kenner, dat is het zou een heel logisch beeld zijn. Maar daar kwam een ontzettend knappe gespierde man uit voort Ja, nou ja, dat kan. dat breekt misschien juist weer het clichébeeld dat hier een gebogen monnik moet worden afgebeeld. Maar dat dit ook normale mensen waren. Sterke, knappe mannen, sterke, knappe vrouwen die op pelgrimage gingen. Dus ergens vind ik dat spel ook wel heel interessant. Dat misschien door dit door te spelen met digitale methodes en het opdracht geven aan zo'n machine, zo'n AI-machine, dat daar misschien eigenlijk wel een veel, veel normaler beeld uit voort gaat komen dan de mensen anders in hun hoofd geprent zouden krijgen als ze naar een 19e eeuw schilderij zouden kijken bijvoorbeeld. Dus ik vind het heel interessant wat dit überhaupt doet met beeldvorming. En we moeten misschien wel natuurlijk ons heel bewust van zijn dat kritisch denken alleen nog belangrijker wordt. Maar ja.
Ik wou meteen op pelgrimstocht vertrekken bij het zien van die afbeelding, maar kijk, dat is iets anders.
Als dat soort mannen daar rondlopen, dan... Wat trouwens weer, maar misschien gaan we hier te lang over door, niet over die pelgrimstochten, maar dat dus inderdaad zo'n bedevaartstocht naar Santiago op een gegeven moment ook is gaan gezien door backpackers als ook een ideale manier om aan een date te komen. Dus dat het nogal een seks, drugs en rock'n'roll tocht zou worden langs... Aan de ene kant is dat mooi, hè, dat mensen die tocht ook weer gaan lopen, maar daardoor verdwijnt alle mystiek weer die de middeleeuwen met zo'n tocht zou hebben beleefd. Dus, goed, dit is een eeuwige spanning tussen...
Oké, ik zit nu al te denken aan de Route 66 van de middeleeuwen, maar probeer dat weer uit mijn hoofd te krijgen. Ja. Maar wat ik me dan eigenlijk nog afvraag is van jullie boek, of wat ik zeker zelf vind, is dat jullie boek een fantastische manier is om de geschiedenis van de middeleeuwen toegankelijker en vooral boeiender te maken voor een breed publiek. Wat vinden jullie zelf dat historici nog meer zouden moeten doen om die middeleeuwen nog uitgebreider aan bod te laten komen? En laat ik de vraag misschien in één keer verder opentrekken van hoe kunnen we geschiedenis algemeen interessanter maken in het onderwijs, daarbuiten voor een breed publiek? Een boek is één ding. En wat rest er nog?
Kijk, ik denk wat de voorbije jaren heeft aangetoond is dat er bij het brede publiek een ongelooflijke interesse is in geschiedenis. Als je kijkt naar het succes van het verhaal van Nederland, het verhaal van Vlaanderen langs beide kanten van de grens, dan zie je dat de bevolking echt snakt naar dit soort verhalen. En het zijn wij academici die ze moeten leveren. Ik denk dat we het niet louter aan tv-makers, aan populaire schrijvers mogen overlaten, waarmee ik geen afbreuk doe op hun werk. Maar er zijn zoveel collega's waarvan ik zie van jullie zijn met zo'n boeiende verhalen, zo'n boeiende thema's bezig. En er is toch een zekere schroom om daarmee naar buiten te komen. Dan vind ik dat heel spijtig. En daarmee dat ik het zo fijn vind dat we hier nu met 10 jongen, hè, want het zijn mensen die in een prille fase van hun academische carrière zitten, dit boek gemaakt hebben. En dat dit ook een opstapje kan zijn naar het breed publiek, naar de media. Van kijk, wees ook zelf niet te beschroomd om het... adresboekje open te trekken en om die academici uit te nodigen, want zij zitten op een berg van boeiende feitjes, interessante verhalen. En het is aan weerskanten, denk ik, moet er geen koudwatervrees zijn. Hè? Maar moeten die verhalen gewoon verteld worden? Want het publiek heeft daar zoveel interesse in en nood aan, dat eigenlijk een match made in heaven is. Hè?
Maar helaas is het, want dat klopt, ik denk veel mensen hebben schroom. Het is moeilijk misschien, de eerste stap voelt moeilijk om aan een groot publiek te vertellen. Je bent op een gegeven moment ook opgeleid om onder academici te praten. En dat is doodzonde, daar kan ik geheel in vinden. En tegelijkertijd is er vanuit onze werkgevers, de universiteit, ook weinig waardering voor... de output van mensen wordt bekeken naar wat heb je aan beurzen binnengehaald, hoeveel PhD's ga je begeleiden, welk fantastisch beroemd academisch tijdschrift ga je nu weer publiceren. En als je een publieksboek schrijft, ze lopen daar op de communicatieafdeling enorm mee te koop, maar waarderen van je hebt nu inderdaad echt iets bereikt als historicus veel minder. En dat moet echt, ik zou het ontzettend omarmen als dat verandert. Hè. Dus dat het ook belangrijk wordt geacht dat als je een wetenschapper bent, dat je dat verhaal aan een groot publiek vertelt. Want waarom, anders spreek je alleen maar voor eigen parochie en dat is zo zonde. En dat verklaart misschien mede ook wel waarom clichés langs blijven bestaan. Omdat het ons maar niet lukt om die brug naar het grote publiek te bouwen. Dus dat zou enorm helpen. En ik denk dat we daar als wetenschappers ook wel vaker voor op mogen komen. Van, wat ik hier op dit punt doe, vind ik heel belangrijk. En daar wil ik ook erkenning voor krijgen. Niet omdat het alleen om mij draait, maar omdat je daar is daarmee ook benadrukt wat de publieke functie van historici bijvoorbeeld is.
Het zou toch een mooi compliment zijn moest er op een dag iemand naar jullie toe komen en zeggen van hey, ik heb jullie boek gelezen en nadien heb ik beslist om geschiedenis te gaan studeren.
Dat zou mijn dag heel, daar zou ik heel gelukkig van worden, ja. Als ik een compliment krijg, absoluut. Maar soms heb je dat soort leuke interacties met het lezerspubliek of met het publiek die in een lezing zit of zo. En daar krijg je ook soms de boeiendste vragen van. Dat zeg ik ook tegen collega's van, geef lezingen aan een breed publiek. Want als je aan je collega's, aan je peers iets vertelt, die zijn dat gewoon om in een zeker narratief, om in een zekere denkredenering mee te stappen. En soms krijg je dat van lezers of van de brede bevolking, zal ik het maar even zeggen, een heel, misschien soms een naïeve vraag, maar wel een zeer geïnteresseerde vraag. Van, maar en hoe ja. zat dat dan? En van waar kwam dat dan? En soms sta ik dan ook een keer met mijn mond vol tanden en dan denk ik van, maar hier heb ik nu zelf nog nooit over nagedacht. Maar het stimuleert je wel heel hard om dat dan te gaan uitzoeken of daarover na te denken. Dus je krijgt soms, omdat niet-academici out of the box denken, krijg je soms een nieuwe impuls om dan een keer vanuit een nieuwe invalshoek te gaan bekijken. Dus het is echt boeiend om die dialoog te blijven aangaan. Dus lezers die zelf nog met vragen zitten of die dingen bedenken, spreek ons gerust aan, hè, want dat stimuleert ons alleen maar verder.
Helemaal eens, echt helemaal eens. Dus het is ja, geen enkele vraag is verkeerd in die zin van dat ja, dus het is juist zo fijn om mensen iets te leren wat ze nog niet weten. Dat is natuurlijk fijn, maar het gaat er vooral om dat vervolgens gaat leven ook. En dat daar misschien inderdaad van, dat daar iets voor terugkomt. Of een academici die zijn toch doorgaat. Nu wil ik niet ons vak helemaal afvakkelen, want we doen het met veel liefde. Maar die zijn soms iets te veel bezig om weer een moeilijke vervolgvraag te stellen. En ja, dat is niet per se de leukste vraag of zo. Het brede publiek gooit het echt open. Dat durft nog verwonderd te zijn.
Nee, maar ik hoor het jullie heel graag zeggen. De muren die er soms zijn tussen wat de academische wereld is en de rest van de wereld, die zijn soms net iets te hoog. En het is boeiend als we van elkaar kunnen leren, op elkaar kunnen inspelen. Dus dat jullie dat zelf voorop stellen en met dit boek zeker ook doen, noem ik enkel maar een pluspunt. Misschien een moeilijke vraag die ik dan nog voor jullie heb, om stilaan af te ronden. Wat gaat de toekomst nog voor jullie brengen? Welke projecten staan er voor jullie nog in het vooruitzicht?
Er wordt soms al lachend gezegd over waar blijft deel 2, want er zijn nog heel wat andere clichés die je aan bod hadden kunnen komen. Daar moeten we misschien nog een keer over praten. Maar ik blijf wel, ook in de toekomst, zowel wel die combi tussen academisch onderzoek en publieksgerichte zaken doen. Momenteel ben ik aan het werken aan een tentoonstelling voor het Museum voor Schone Kunsten in Gent, waar we die kunstgeschiedenis van de zuidelijke Nederlanden vanuit een queer perspectief gaan bekijken. Dat is een meerjarenproject, dat is pas een tentoonstelling die er in 2027 komt, maar dat vergt wel veel voorbereiding, dus daar zijn we nu al mee bezig. Dus ik blijf het wel heel belangrijk vinden om bewust van tijd en stond uit die Ivoren Toren te komen en projecten aan te gaan waar je die dialoog met het brede publiek kunt vinden.
Ja, ik denk dat het voor mij hetzelfde zal gaan zijn. Ik heb geen tentoonstelling of iets dat nu in de planning staat. Ik zou heel graag die verhalen van bijvoorbeeld die Willem Benne die ik vandaag heb genoemd, dus dat soort verhalen zeker nog een keer aan een groot publiek willen brengen. Omdat ze fascinerend zijn, maar ook omdat ze gewoon ook clichés doen doorbreken. In die zin is dit project ook wel, het smaakt zeker wel naar meer. Of het nou om deel 2 gaat of niet, of dat het gewoon überhaupt gaat om die exercitie van naar een groot publiek communiceren. En ik doseer heel veel aan de universiteit. En dat zal ik ook altijd met liefde blijven doen. Want ook de studenten die hier binnenkomen druppelen, ik weet niet hoe dat in Gent is, Jonas, maar dat zijn de mensen die ook dit soort boeken, denk ik, een heel, heel geschikt publiek is voor dit soort boeken, die wij, het boek wat we nu hebben geschreven. Maar dat zijn ook de mensen die leergierig zijn, die vinden het vak natuurlijk interessant, maar lang niet altijd geïnteresseerd zijn in de Middeleeuwse geschiedenis, of in eerste instantie. Die je ook weer moet proberen te zien te bereiken. En dat zijn uiteindelijk de mensen die in de toekomst dit soort verhalen aan de volgende generatie moeten gaan vertellen. Dus aan hen ook meegeven dat het verhaal wat zij het meest boeiend vinden om te onderzoeken, dat er echt toe doet, is ook ontzettend leuk om te doen. Dus ik ga dit nog jaren met veel liefde blijven doen. Doseren aan universiteit in dit prachtige vakgebied. En hopelijk af en toe een mooi verhaal kunnen opschrijven of vertellen of tentoonstellen aan een breder publiek.
Fantastisch om te horen. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek, voor deze podcast. Maar ik wil jullie ook bedanken voor dit uiterst boeiende boek. Het is dit geeft een ander beeld. Het doet nadenken. Het geeft zin om meer te weten. Ik denk dat het echt een schitterend kerstcadeau kan zijn voor familieleden en vrienden die ergens toch maar interesse hebben in die middeleeuwen en die eens van hun sokken willen geblazen worden. Want dat gebeurt echt wel wanneer je dit boek leest. Vaak gaan de wenkbrauwen de lucht in en denk je van aha, dit wist ik nog niet. Dus dank je wel daarvoor. En u, beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en heel graag tot de volgende keer. Dag.